Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos.
Het kabinet ziet nog geen ruimte voor verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. Morgenavond is er weer een persconferentie. Chef politiek Hans van Soest is hier in de studio. Waarom is er nog geen ruimte voor versoepelingen?
Nou ja, toen de vorige persconferentie werd gegeven, toen werden er een paar hele minimale versoepelingen aangekondigd. Hè. Winkels mochten weer 2 mensen per verdieping ontvangen bijvoorbeeld. En toen werd gezegd, nou, als het de ontwikkeling goed gaat, dus als het aantal besmettingen blijft dalen, dan kan er met Pasen kan er meer. Mm-hmm. En dan kan mogelijk die avondklok eraf, dan kan mogelijk de terrassen open. Maar ja, die besmettingen gingen niet naar beneden, die gingen alleen maar omhoog.
En dus een streep door dat terras en een potje bier drinken?
Daar lijkt het wel op. Kijk, er is nog geen definitief besluit genomen. Dat wordt pas morgen genomen. En daarna moet de Tweede Kamer er overigens nog over beslissen. Dat kan overigens spannender worden dan het gesprek in het kabinet. Want de verkiezingen zijn geweest. Partijen zullen zich willen profileren. Maar ja. Ik verwacht eigenlijk dat we allemaal nog even een maandje de kies op elkaar moeten houden.
Iedereen roept het al wel, maar je zegt het is nog geen definitief besluit.
Nee, want de ministerraad heeft er nog niet over besloten. Dus hè, in het katshuis komt alleen zeg maar, de meest betrokken ministers die gaan over de coronabestrijding komen bij elkaar. Mm-hmm. Die hebben met elkaar gezegd, nou ja, eigenlijk vinden wij dat het niet kan. Maar ja, zoiets kan alleen door de hele ministerraad worden besloten. En dat gebeurt pas morgen.
Ja, en dan dus die persconferentie.
En dan die persconferentie morgenavond. Ja.
Dan eventjes over de formatie. Die zit er aan te komen. We hebben 2 verkenners. Eentje van de VVD, eentje van D66. Ja. Het zijn vrouwen, dus ze zijn met z'n tweeën, zei Arjen Lubach gisteravond gekscherend. Annemarie Jorritsma en Kajsa Longren. Doordat ze nu aan de gang zijn, is hiermee de volgende regering officieel al begonnen of nog niet?
Ja, nou ja, de formatie is natuurlijk eigenlijk wel begonnen. Kijk, formeel kan de formatie pas beginnen als de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd.
Ja.
Maar dat gebeurt pas volgende week. En tot die tijd heb je een soort van tussenfase waarin het eigenlijk de informatie al is begonnen, maar mm-hmm. het nog niet zo heet. Dus de oude Tweede Kamer heeft dan een verkennis aangewezen. Althans, de voorzitter van de oude Tweede Kamer, dat is Ariep. En die gaat nu vandaag en morgen met alle lijsttrekkers van alle partijen die straks in de Kamer komen om de tafel zitten. En is achter gesloten deuren vragen, joh, wat wil jij nou? Of wat wil je? En dan komt er een verslag. Mm-hmm. En op basis van dat verslag gaat de nieuwe Tweede Kamer een informateur aanwijzen.
Maar het is eigenlijk toch gewoon zo dat D66, CDA en VVD... met z'n drieën...
Doorgaan, daar lijkt het op in elk geval. Alleen die hebben met z'n drieën geen meerderheid. Die komen op 73 zetels, dat is te weinig. Dat is alleen nog maar de meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben ook nog geen meerderheid in de Eerste Kamer.
Mm-hmm.
Dus er moet nog een vierde bij. En dat is waar eigenlijk de komende weken om zal draaien. Wie wordt de vierde? Kijk, D66 heeft gezegd, wij willen eigenlijk niet meer met de ChristenUnie, hè, zoals de afgelopen 4 jaar.
Dat zou kunnen,
dan hebben ze gewoon een meerderheid.
Ja.
Maar D66 wil dat liever niet meer. Dat heeft te maken met medisch-ethische kwesties. Waar ze niet over uitkomen. Nou ja, de VVD wil eigenlijk liever niet dat ze bijvoorbeeld een linkse partij erbij komt. Dat heeft met name te maken omdat D66 heel graag het mes in de veestapel wil zetten. Mm-hmm. En daar hebben ze dan de steun van bijvoorbeeld GroenLinks bij nodig. Nou, daar zitten CDA en VVD niet op te wachten. Dus dat wordt nog lastig. En wat ook overigens nog geen uitgemaakte zaak is, al verwacht iedereen het wel, is dat CDA gewoon aanschuift. Die hebben tot nu toe gezegd, we wachten wel even af. Die hebben verloren. Dus ja. Die playen hard to get.
Ja, maar goed, dat is hard to get spelen. Maar dan uiteindelijk doen ze misschien wel weer mee.
Nou ja, het is wel de algemene verwachting. Ik bedoel, uiteindelijk moet het land bestuurd worden.
En dus... als je dan in je glazen bol kijkt, jij weet altijd alles.
Nou ja, ik...
Wordt het dan PvdA, GroenLinks of toch de ChristenUnie?
Nou ja, kijk, het probleem met die linkse partijen is... die hebben tot nu toe voortdurend gezegd... wij gaan niet in ons eentje in zo'n kabinet zitten. Wij gaan minimaal met z'n tweeën. Dus PvdA en GroenLinks zouden dan samen in dat kabinet. Dan krijg je een 5-partijen-kabinet.
Ja.
Nou ja, daar hebben CDA en VVD natuurlijk echt helemaal geen zin in. Dus dan zou één van die 2 linkse partijen moeten zeggen... oké, ik ga wel in mijn eentje. Dat zou kunnen overigens hoor, want ze hebben allebei iets te bewijzen. Want ze hebben zo slecht gedaan met de verkiezingen. Mm-hmm. Ja, ze willen toch een beetje aan het land willen laten zien... dat ze niet helemaal voor spek en bonen bestaan. Maar ja, of ze dat doen, ik weet het niet. En dan zou het ook nog kunnen dat het de SP aanschuift. De VVD heeft daar een paar keer op gehint. Die zijn best gecharmeerd van de SP, want die zijn vrij duidelijk in hun standpunten. Ze denken dat ze daar makkelijker overeenstemming mee kunnen bereiken dan bijvoorbeeld met GroenLinks.
Kortom, het is nog niet
helemaal niet gedaan. En om het helemaal ingewikkeld te maken, als er maar één partij bij komt, dan heb je ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus er zouden er eigenlijk twee partijen bij moeten. Bijvoorbeeld PvdA en SP. Dan heb je net een meerderheid ook in de Eerste Kamer.
Ja.
Maar ja, dan heb je een vijfpartijenkabinet met twee partijen waar CDA en VVD het eigenlijk niet zo...
Even niet mee willen voetballen. Ja. Nee. Tot slot, we zitten natuurlijk midden in de crisis. De vorige formatie duurde meer dan 200 dagen.
Ja, recordformatie.
Gaat het nu sneller?
Ja, iedereen zegt ja, het moet snel. Maar dat zeg, ik bedoel, kijk de beelden terug naar elke verkiezing. Dan hoor je altijd iedereen zeggen, het moet nu echt snel. Ja. Ze zeggen ook altijd bij, het moet een dun regeerakkoord worden. En dat gebeurt nooit. Nee. Dus ik moet het nog maar zien of het snel gaat.
Een groep van 25 Algerijnen zit al meer dan 3 weken vast op het vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. Ze mogen het vliegveld niet af en kunnen ook niet doorreizen. Onze correspondent in Frankrijk is Frank Renaud. Ja, 3 weken vast op een vliegveld. Waar verblijven die mensen dan?
Het is een bizarre situatie. Ze zitten in de transitruimte. Dus van verbindende vluchten waar je eventjes bent voor je overstapt op de volgende vlucht. Maar voor deze groep was er helaas geen overstap bij. Ze zitten daar dus al sinds eind februari.
Ja, en waarom zitten ze dan vast?
Nou, het is een beetje een gekke situatie. Deze groep van 25 Algerijnen kwam uit Londen. Daar zijn ze op het vliegtuig gestapt. Het zijn allemaal Algerijnen, bijna allemaal, die in Groot-Brittannië wonen. En ze wilden terug naar Algerije. Sommigen voorgoed, om zich daar weer te vestigen. Anderen gewoon tijdelijk, of omdat ze daar wonen weer. En ze wilden terug. Maar op het moment dat ze in wilden stappen in Londen op het vliegtuig, kregen ze daar te horen dat het luchtruim van Algerije gesloten werd voor ze. Dat ze niet het land meer in mochten vanwege de Britse coronavariant. En zij kwamen natuurlijk uit Groot-Brittannië. Nou, dat kregen ze te horen vlak voor ze instapten, hebben de mensen zelf verteld. Maar goed, toen was er geen weg meer terug, hadden ze het gevoel. Dus zij gingen aan boord van het vliegtuig. Dat vliegtuig moest een tussenstop maken in Parijs. En daar werden ze tegengehouden. En daar moesten ze eruit, want ze mochten dus niet doorvliegen naar Algiers, wat de bestemming was, de hoofdstad van Algerije. Dus ze werden naar de transitruimte gebracht om daar te wachten en nog eens wachten. En dat zitten ze daar dus nog steeds te doen, want ze kunnen niet doorvliegen naar Algerije en ze willen ook niet terug.
Nee, ze willen niet terug, maar ze kunnen wel terug.
Nou ja, de ambassade van Algerije in Parijs is naar ze toegegaan. Personeel is naartoe gegaan, ook van Air Algérie, de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vlogen. Die zijn naar die 25 mensen in die transitruimte toegegaan, hebben gesproken over de problemen en hebben de helpende handen geboden. Zeiden, nou, we willen best jullie terugvlucht dan betalen, omdat we snappen dat het een probleem is. Maar die 25 mensen zeggen, nee, wij willen naar Algerije toe, want sommigen van ons werken daar gewoon, moeten weer aan het werk. Er zijn kinderen bij, die moeten daar weer naar school ook. Er zit schijnbaar een ziek iemand ook bij die ploeg die terug moet naar Algerije. Dus zij willen helemaal niet naar Londen. Sommigen hadden zelfs al verteld iemand een huis en werk daar opgezegd, omdat ze zich weer terug gingen vestigen in Algerije. Dus die kon ook helemaal niet terug. Dus zij zeggen, nee, wij blijven hier. Wij willen dat we humaan behandeld worden. Kortom, dat we weer terug naar huis kunnen in Algerije. Maar dat mag niet.
Bizar. Dit doet wel een beetje denken aan de film The Terminal met Tom Hanks. En nu gebeurt het dus gewoon in het echt.
Ja, en het grappige tussen aanhalingstekens is natuurlijk dat die film The Terminal met Tom Hanks van Steven Spielberg gebaseerd is op iets wat ook op hetzelfde vliegveld, Charles de Gaulle, bij Parijs gebeurd is. Hè. Dat was een Iraanse vluchteling, eind jaren 80, die kwam daar terecht. Zei dat ze papieren gestolen waren en dat hij geen papieren meer had, geen identiteitspapieren, kon die nergens heen gestuurd worden. Maar hij mocht ook het land niet in Frankrijk. En ook hij heeft daar, maar dan jarenlang, 18 jaar in totaal, op dat vliegveld vastgezeten. Uiteindelijk moest hij wel weg omdat hij ziek werd en naar het ziekenhuis gebracht moest worden. En nu zien we hetzelfde dus gebeuren bij deze groep Algerijnen. Vooralsnog ruim 3 weken zitten ze er. Dat is ook geen pretje, kan ik verzekeren. Want in het begin werd er nog eten vergoed. Maar inmiddels gebeurt dat op vrijwillige basis. Dus het is personeel van het vliegveld dat nu eten komt brengen af en toe. Ze mogen ook een douche nemen in een hotel op het vliegveld. Maar dan moeten ze wel €20 per 30 minuten voor betalen om onder de douche te staan.
Oké, dus je zegt van ze vragen om humaan behandeld te worden, maar dit is ook al bijna niet meer humaan.
Nee, maar ze hebben natuurlijk nu roffelen ze op de trom, zou ik maar zeggen, om aandacht te vragen voor hun situatie. En die aandacht komt er nu ook. De media zijn uitgerukt natuurlijk. Er wordt nu over gepubliceerd in Frankrijk, dus er komt misschien wat in beweging. En zij zeggen zelf ook, we hebben ook 2 studenten gezien die wel door mogen vliegen naar Algerije. Dus waarom wij niet? Bovendien zeggen ze, we hebben testen gedaan, we zijn PCR negatief getest. Sommigen hebben zelfs al een vaccin gekregen. Dus laat ons gewoon teruggaan naar onze geboortegrond. Maar goed, vooralsnog is dat luchtruim gesloten van Algerije voor mensen die uit Groot-Brittannië komen vanwege die Britse coronavariant.
Ja, maar is er enig zicht op wanneer ze wel door kunnen reizen of is dat gewoon nog helemaal gissen?
Nee, het is helemaal gissen, want we weten natuurlijk niet wanneer de autoriteiten van Algerije besluiten dat de regels versoepeld kunnen worden, dat de grenzen wel weer open gaan vanuit Groot-Brittannië. Ja, en het kan ook een soort uitputtingsslag worden natuurlijk, hè, tussen die mensen, die 25 die op het vliegveld nu al weken zitten, en de autoriteiten, en dat sommigen op een gegeven moment ja toch maar eieren voor hun geld kiezen en zeggen, nou dan gaan we toch maar terug naar Londen, want dat is in ieder geval beter dan hier op een bankje slapen elke nacht in zo'n vertrekhal.
Ja, dan nog even iets anders. In Marseille werd gisteren een gigantisch illegaal straatfeest gehouden. Wat is daar precies gebeurd?
Ja, dat was het grote carnavalsfeest van Marseille. Wordt daar elk jaar georganiseerd. Vorig jaar werd dat voor het eerst geannuleerd. Want toen zaten we midden in de eerste golf van corona. En ook dit jaar zou het niet doorgaan, omdat we in de derde golf van corona zitten. Ja. Maar de organisatoren zijn stiekem achter de schermen toch aan de slag gegaan. En hebben het feest weer gewoon georganiseerd. Dus gistermiddag begon de optocht gewoon weer. Verklede mensen, muziek op straat. In totaal 6500 man hossend en feestend door de straten van Marseille. Zonder mondkapje. En zonder afstand te houden.
Bizar. Nou, dat zou je hier in Oeteldonk niet voor kunnen stellen. Hoe gaan de Franse autoriteiten hiermee om?
Nou, de politie heeft het ter plekke eerst op zijn beloop gelaten, omdat 6500 mensen, dat is nogal wat natuurlijk, die kun je niet meteen een halt toeroepen. 'S avonds, toen ook de avondklok inging, toen is wel geprobeerd de menigte naar huis te drijven met meer of minder geweld, dwang. En toen kwam het tot schermutselingen, botsingen, vechtpartijen, er werden vernielingen aangericht, 7 arrestaties zijn er verricht, 1 agent raakte daarbij ook gewond. En vanuit de politiek hoor je toch overwegend afkeurende reacties dat je dit echt niet kan maken, terwijl ziekenhuispersoneel levens redt, zijn mensen op straat weer bezig het te vergallen allemaal voor iedereen met corona, zeggen politici. Er is 1 rechtspopulistische politicus in Frankrijk, die heeft gezegd, het is heel goed wat ze in Marseille doen, kies voor de vrijheid en we laten ons niet onze willen afnemen door een stelletje clowns in de politiek, zei deze politicus.
Terwijl ze zelf als clown misschien wel verkleed waren. Is dat carnaval, is dat daar, ik zit niet zo goed in het Franse carnaval, is dat dan 1 dag en is het klaar of is dat gewoon 3-4 dagen net als in Nederland?
Het zou 1 dag groot carnaval worden, het komt vanuit bepaalde wijken in de stad en daarna trekt de stoet door de stad om zich in het centrum van Marseille te verzamelen. Nou, dat lukt ook inderdaad gisteren allemaal, tot de politie dus begin van de avond ingreep.
Het liquidatieproces Marengo is na 3 jaar inhoudelijk van start gegaan. Voor het eerst is Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi voor de rechter verschenen. Het proces wordt gehouden in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam. Journalisten volgen het proces elders bij het justitieel complex Schiphol. En daar is ook onze misdaadverslaggever Jelle Tieleman. Jelle, het proces is in volle gang. Wat is er tot dusver aan de orde gekomen?
Ja, het begon vanochtend eigenlijk met een uiteenzetting door het Openbaar Ministerie van de verdenkingen tegen de groep verdachten. Het gaat erbij om 6 moorden, een reeks moordplannen die mislukt zijn en het beramen van andere moordplannen. En daarna kregen de verdachten de kans om te reageren op die beschuldigingen. En dat was ook voor het eerst dat het publiek de stem van Ridouan Taghi te horen kreeg. En ook wat zijn reactie was op die verdenking. Nou, hij was maar kort aan het woord. Hij zei, ik heb vooralsnog niks te melden. Ja, en dat was het. Andere verdachten die hadden ook korte verklaringen. Die zeiden zich op hun zwijgrecht te beroepen of alle beschuldigingen te ontkennen. 1 andere verdachte, Mohamed Razouki, nam wel uitgebreid het woord. En hij haalde opnieuw uit naar kroongetuige Nabil B. Hij zei dat hij alles bij elkaar loog. En hij haalde ook uit naar het Openbaar Ministerie die koste wat kost de zaak tegen hem wil doorzetten. Terwijl hij onlangs een alibi heeft aangeleverd. En ja, zo kabbelde de dag een beetje voort.
En je hebt dus die verdachte ook horen praten. Je volgt het op afstand. Heb je zo kunnen zien? Viel er nog iets op?
Ja, het is voor ons erg moeilijk om te zien. We volgen het via een scherm. Dat zijn dan 2 camerastandpunten. We kunnen wel Taghi zelf zien. We zien hem vanaf de achterkant. Wat in ieder geval opvalt is dat de enorme bos krullen die hij had bij zijn aanhouding. Zoals we dat ook op foto's hebben kunnen zien. Die is er niet meer. Hij heeft zijn haar een stuk korter. Ongeveer zo zoals op de opsporingsfoto's die we van hem kennen. Daar leek het nog het meest op. Hij droeg een blauw bodywarmer en een Stone Island jasje, heb ik me laten vertellen. En verder zat hij er rustig bij. Hij af en toe leunde hij een beetje naar achter, speelde hij met een pennetje of met het mondkapje. En dat was het dan.
Kroongetuige Nabil B. heeft zojuist ook een verklaring gegeven. Wat heeft hij gezegd?
Ja, de kroongetuige werd verhoord door de drie rechters in deze zaak. En hij werd onder meer gevraagd van waarom ben je nou kroongetuige geworden? Wat was voor jou nou de reden om naar binnen te gaan, zoals hij dat zelf noemde? En daar had hij eigenlijk een simpel antwoord op. Hij was erachter gekomen dat meneer Tachi, zoals hij dat noemde, hem wilde laten vermoorden. En er was voor hem geen andere optie dan overlopen naar justitie en belastende verklaringen af te leggen. Hij voelde zich verraden en hij zei, ja, als jullie mij verraden, dan verraad ik jullie.
En heb je nou nog meer opvallende dingen gehoord in zijn verklaring?
Nou, de kroongetuige ging ook weer in op een van de mobiele telefoons die er in zijn cel is gevonden. Daar heeft hij niet heel veel over verteld. Wat wel een opvallend moment was, op het moment dat hij werd bevraagd over geld dat hij verdiend heeft in de drugshandel. Of hij dat mogelijk gespaard heeft en of hij daar misschien nog wel de beschikking over zou hebben. Toen viel hij even stil. Hij zei, ik voel me een beetje overvallen door die vraag. En hij zei, ja, ik weet ook eigenlijk niet wat de relevantie is van die vraag. Het heeft er ook mee te maken dat hij eigenlijk helemaal niet over drugshandel wil verklaren. Het staat ook niet in zijn deal. Maar de advocaten van de verdachten willen daar natuurlijk heel veel meer over weten. Dus hij leek even overvallen en misschien dat we daar na de schorsing nog meer over gaan horen.
Bij het perscentrum in Schiphol, waar jij bent, waren ook wat demonstranten aanwezig.
Allemaal, als ze niet naar buiten komen, komen we ze halen. Is laatste waarschuwing.
Media veroordeeld.
Fuck de media, fuck justitie. Ze komen allemaal buiten. Ja,
Fries is klaarmramen.
Stap die mek, kom. We moeten alle tachies.
Free alle tachies, versta ik. Klopt dat? Riepen ze dat?
Ja, jij hebt het gehoord. Ik heb het ook gehoord. Ik heb ze vanochtend ook zelf even gezien. Het was wel opvallend. Het is niet iets wat je snel ziet bij een rechtbank. En zeker niet bij zo'n groot liquidatieproces dat er demonstranten komen. Wat ze onder meer ook zeiden was dat Tachi geen eerlijk proces zou krijgen. Nou, dat vindt wel aansluiting bij wat zijn advocaat ook eerder meermaals heeft gezegd, Ines Wesky. Die zegt dat, dat allerlei verdragen zijn geschonden bij onder meer het verkrijgen van bewijs tegen Tachi. En Tachi zelf ook heeft in een van de verhoren verteld dat hij niet gelooft in een eerlijk proces. Nou, deze demonstranten buiten, die sluiten zich daarbij aan. En dat ging verder overigens allemaal behoorlijk vreedzaam. En op dit moment zijn ze er niet meer, maar ze hebben toch een paar uur hier voor het perscentrum rondgehangen.
En wat gaat er vandaag nou nog verder in dat proces aan de orde komen?
Er is nu een uurtje pauze, omdat die hele zaal zit vol met verdachten. Moet natuurlijk even gelucht worden. Na de pauze gaat het weer verder. En dan zal de rechtbank nog een paar aanvullende vragen stellen aan de kroongetuigen. Nou, dat zal tot een uurtje of vijf ongeveer duren. En daarna zit het er voor vandaag weer even op. Er zijn de komende maanden behoorlijk wat zittingsdagen gepland. En dan zal het voorlopig wel even verder gaan. Het is nog totaal onduidelijk wanneer de rechtbank uitspraak gaat doen. Het is ook nog niet bekend wanneer er een strafeis geformuleerd zal worden. Er zijn in ieder geval tot juni 2022 al zittingsdagen gepland. Maar het ligt voor de hand dat dit echt een proces van de lange adem gaat worden. Iets waar we nog vaak over te spreken komen.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uber saaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.